Mooi gebed. Heer, ik open mijn hart. Ik wil met jullie daar ook over nadenken. En boven de spreker van vanmorgen zien jullie al staan. Bewaak je hart. En ik heb een hart meegenomen. En een hart, dat is iets moois, iets kostbaars. En sommige vertalingen zeggen van bewaak je hart. Anderen zeggen koester je hart. Of bescherm je hart. Dat is eigenlijk waar een hart ook voor gemaakt is. Waar een mensenhart voor bedoeld is. Het is een afspiegeling van het grote vaderhart van God. Een hart wat groot is en wat boordevol liefde zit. Boordevol bewogenheid, maar ook boordevol alle dingen die goed zijn. En die God zo graag wil delen. Nou, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Ik zet deze even voorzichtig neer. Ik had hem een beetje afgesteld, maar hij is iets verschoven, zie ik. Zo, die blijft wel staan. Weet je, en het hart, ja, dat is wel iets heel moois. Weet je, soms zie je niet zo goed wat daarin gebeurt. Jullie zijn hier allemaal weer. Vakantie is voorbij. Ik hoop dat jullie een goede vakantie hebben gehad. Wij zijn alweer een hele lange tijd terug, want wij gingen in het voorseizoen op vakantie. Heerlijke tijd gehad, ik hoop voor jullie ook. Er was alleen één lastig dingetje. Dat is op een gegeven moment met de auto dat we reden. En het was helemaal niet zo steil, maar wel een hele lange stijgende lijn. Zo'n beetje omhoog. En ineens gaat er dan zo'n lampje in de auto branden. Ken je dat? Dat maakt je dan gelijk onrustig. Zo'n lampje wat dan zegt van motorstoring. Direct onderhoud nu. Ja. Hallo. Dan heb je een knopje, kan je op drukken en dan is hij weg. Maar dan blijft er nog zo'n heel irritant vraagtekentje staan. Van, heb je wel in de gaten dat er zo'n melding was? Want iets onder die motorkap, diep verborgen in die auto, daar is schijnbaar iets niet in orde. En dat geeft een alert, dat geeft een signaal. Nou, dat houdt mij dan bezig en dan denk ik, ja, moet ik nu echt op de rem gaan staan of valt het wel mee? Dan had de auto het al eerder een keer gedaan. Dus ik denk, volgens mij valt het wel mee. Ja goed, moest ook nog een keer terug. Dus toch maar naar de garage. Nou, gelukkig viel het mee. Die man die zei van, als dat andere lampje gaat branden. Niet die met dat sleuteltje erop, maar die met die motor. Dan moet u echt stoppen meneer, want als u dan doorrijdt, dan gaat het fout. Oké, ben weer een beetje gerustgesteld. Maar dat voorbeeld, daar moest ik over nadenken en toen dacht ik, eigenlijk heeft ons hart dat ook. Ken je dat? Dat iemand soms gewoon te dichtbij komt en ik sta niet helemaal handig, want dan sta ik in mijn beamer, zie ik. Ik zal hem iets dichterbij zetten, ja. Kan die dan zo? Oh ja, ja. Zo lukt het ook wel, want anders dan is dat heel irritant voor jullie steeds. Ja. Oh, ik denk zo ook even. Maar soms, dan heb je in het hart heb je ook een soort rode knop, ook een alarm. En soms, als je daarop drukt, dan gaat het alarm aan. Ken je dat? Dat iemand soms dichtbij komt, of bij jou op het rode knopje drukt, waardoor er van alles gebeurt. Ik herken het in ieder geval wel. Heel vaak weet ik ook gewoon niet eens van wat er dan gebeurt. Het enige wat ik weet is dat er iemand bij mij op dat rode knopje drukt. Waardoor er van binnen, heel diep van binnen, ergens iets gaat spelen. Ergens schijnbaar iets geraakt wordt, zonder dat ik precies weet wat.
Je raakt van slag.
Ja. En weet je, bij sommige mensen, dan moet je er echt op drukken voordat die gaat branden. Maar er zijn ook mensen, als ze maar denken dat je in de buurt komt, gaat die al branden. Dus hoe gevoeliger dat die plek schijnbaar is, hoe groter de afstand ook is voordat die geraakt wordt. En bij anderen, ja, dan moet je echt drukken en dan, oh ja, hij gaat aan. Ik heb daarover nagedacht. En ik denk, hé, dat hebben wij dus als mens, dat we zo'n alarm, zo'n alert, zo'n aandachtsknopje hebben. En dat er, zoals ik al zei, van slag raakt. En dan denk ik, had Jezus dat nou ook? Vast. Ja, hij was ook mens. En wat was het verschil met Jezus? Zonder zonde, ja. Maar voor de rest was hij precies gelijk. Wanneer ging bij Jezus dat lampje branden? Onder andere. Ik heb drie gebieden heb ik opgezocht. Ik denk, anders wordt het misschien heel veel. Maar bij Jezus zie je ook, hij was mens. Hij had ook die menselijke gevoelens. Alleen, die gevoelens waren zuiver. Die waren niet vervormd door de zonde, zoals dat bij ons vaak is. En Jezus, die kon boos worden zonder te zondigen. En hij deed het op het tempelplein. Toen hij zag dat dat een handelgebied geworden was. Toen zei hij ook, weet je, van dit is een huis van gebed. Dit is hè, jullie hebben er een rovershol, jullie hebben er een handelsplein van gemaakt. Dat is niet de bedoeling. Weg ermee. En hij veegde dat hele tempelplein schoon. Ja, volgens mij moet je daar enorm veel kracht en energie voor hebben om al die handelaren daar van de tempelplein af te krijgen. Maar Jezus deed het. Hij was oprecht boos. Hij was oprecht geraakt. Een andere keer lezen we dat Jezus huilde. Als hij naar Jeruzalem kijkt, als hij daar op weg is, daar naartoe, en dan gaat Jezus huilen. Hey, Jeruzalem, de stad die de profeten doodt. Ik heb jullie willen verzamelen. Als een hen haar kuikens onder de vleugels wil verzamelen. Maar jullie hebben niet gewild. En Jezus ziet, staat in de geest, wat er met Jeruzalem gaat gebeuren. Hij ziet welke verwoesting dat teweeg gaat brengen. En hij huilt. Hij huilt om Jeruzalem. Hij huilt om de mensen. En de derde is dat Jezus ook doodsbenauwd, angstig is. In Gethsemane is hij zo angstig dat hij bloed zweet. Dat is het meest erge vorm van angst. Dat zelfs je poriën springen, zodat bloed zich vermengt met angst zweet. Waardoor het lijkt alsof dat je bloedt. Jezus was zo ontzettend bang. Maar hij zondigde niet. Hij deed niet. En Jezus, ja, bleef als het ware trouw aan wie hij was. Hij bleef trouw aan zijn vader. En dat vind ik zo mooi, dat ja, het alarm bij Jezus kon gaan branden. Dat hij aandacht gaf aan de dingen die nodig waren, zonder te zondigen. Ja, en dat lukt mij niet altijd. En misschien zit je hier nu en dan denk je, ja, weet je wel, die rode knop, ik herken dat helemaal niet zo. Dan vraag het maar eens aan een goede vriend, of aan je partner, of iemand die je gewoon door en door kent. En vraag eens, doe dat na de dienst, of misschien thuis, of als je een rustig plekje zit. Maar vraag eens van, hey, welk gebied kunnen wij het nou nooit over hebben? Want als we het over dat gebied gaan hebben, dan gaat dat lampje wel branden. Nou, dan weet je ongeveer waar je kan zoeken. En soms lijkt ruzie heel erg op het fenomeen van dat je zoveel mogelijk op de knop van de ander probeert te drukken, zodat de ander jouw knop maar niet kan raken. Nou, wat er dan gebeurt over die gebieden en die onderwerpen waar je het dan over hebt, dat is dat gebied. Ik had jullie vorig jaar beloofd om nog eens terug te komen toen ik hartpatiënt geworden was op het hart. Nou, vandaag is het zover. En als je een fysiek hart bekijkt, en dit is een lesje die heb ik van een cardioloog gekregen, die zegt dan van meneer, hartproblemen kan je in 3 categorieën verdelen. Er is er 1, dat heet dichtslibben. De bloedvaten rondom de hartspier slibben langzaam dicht, waardoor het hart geen zuurstof meer krijgt om zijn werk te doen. En uiteindelijk krijg je dan een hartaanval, waardoor het hart stopt. Maar dat is het probleem van het verkalken, van het dichtslibben. De andere categorie, dat is de... sorry. Stoornissen. Er is ergens in het contact wat aangeeft wanneer de hartklop plaats moet vinden. Daar vindt ergens een belemmering plaats, waardoor het hart niet op de juiste tijd slaat. Waardoor hij soms te snel of te langzaam gaat kloppen of onregelmatig. Maar dat zijn eigenlijk de contactstoornissen. En dan heb je ook nog de 3e categorie. Dat is als een hart afwijkingen krijgt, als het beschadigingen krijgt, als een klep gaat lekken. Dus gewoon de fysieke hartspier, als daar een mankement aan komt of dat het beschadigd wordt. Dat zijn eigenlijk de 3 categorieën. Toen dacht ik, ja, de Joden, de Joodse gedachten, die zeggen van het leven, dat is in het bloed. En de hartspier, die pompt het bloed, dus die pompt als het ware het leven door je hele lichaam heen. En juist het Joodse gedachtegoed zit vol met symboliek. Dus ik dacht van oké, als we deze nou naast de geestelijke hartklachten leggen, waar komen we dan op uit? Zullen we die onderverdeling nu eens daar naartoe verplaatsen? Dan zou ik kunnen zeggen, nou, de Bijbel die spreekt over een verontreinigd hart. Het hart wat vuil is, wat verontreinigd is. Maar heel vaak kom je in de Bijbel ook een versteend hart tegen. De Bijbel die spreekt dat het stenen hart, dat weggenomen mag worden. En dat daar een vlees, een levend hart voor in de plaats mag komen. En de Bijbel die spreekt ook over het gebroken hart. Het hart wat gebroken is door pijn. Het is trouwens ook een fysiek een syndroom. Je kan echt zoveel pijn ervaren dat het voelt alsof je hart lichamelijk gebroken is. En dat schijnt hetzelfde te voelen als een hartaanval. Je schijnt ook daar nog dezelfde klachten van te krijgen. Wat reikt de Bijbel ons nou aan voor een verontreinigd hart? Soms zingen ervan, reinig mijn hart, o Heer. En ik denk dat de verontreiniging, met name dat het de zonde is, die ons hart verontreinigt, die ons hart doet dichtslippen, waardoor er het leven niet meer kan stromen zoals dat het leven bedoeld is om te stromen. En als een hart geen leven krijgt, bijvoorbeeld door een contactstoornis, dan verhardt iets, dan verzuurt iets, dan versteent iets. Het hart wordt als het ware niet meer gevoed door het contact. En dus als jouw hart niet meer gevoed wordt door het contact met God, maar bijvoorbeeld door wat de Bijbel dan vaak noemt afgoden, alles wat niet God is. Je hart raakt soort ongevoelig voor de signalen die God geeft. Terwijl God juist wil spreken. Terwijl God voortdurend signalen wil geven. En een versteend hart, dat is van bekeer je. Geef mij je hart. Dan komt er weer een levend, een nieuw kloppend hart wat de signalen, wat het contact met Gods geest weer heeft, wat hersteld is en wat krachtig kan functioneren. En het medicijn, het Bijbels medicijn voor een gebroken hart is volgens mij... De Bijbel aangeeft liefde. God is liefde. Een gebroken hart heeft liefde nodig. En dat is heftig om een gebroken hart te hebben. En dat te ervaren. En daarmee verder te komen. Weet je, en God weet dat. Want in Jesaja 61, dat is de tekst die Jezus voorleest. Als hij in de synagoge zit en hij krijgt een boekrol aangereikt van de profeet Jesaja, dan zoekt hij dit gedeelte op. Jesaja 61. En dan gaat hij lezen. En dan leest hij ook dit stuk. Hij, God de Vader, heeft mij, Jezus, gestuurd. Ik ben gekomen. Ik kom naar jou toe. Om mensen die een gebroken hart hebben. Dus er zijn schijnbaar heel veel mensen met een gebroken hart. Omdat dit wel een van de speerpunten is wat die Jezus noemt. En om die gebroken hart hebben die mensen te genezen. Die mensen te herstellen. We hebben net al gezongen van open ons hart. Nou, ik wil er met jullie even ook naar gaan kijken. Even naar de ziekte van het gebroken hart. Want zoals ik al zei, een hart dat is bedoeld om te koesteren. En een van de mooie dingen als mensen verliefd zijn, ga ik toch even hier staan. Als mensen verliefd zijn, dan zeggen ze ook van, soms de uitdrukking, je hebt mijn hart gestolen. Maar meestal bedoelen ze van, ik vind jou zo kostbaar, ik heb mijn hart aan jou geschonken. En dat durf je alleen in de verwachting dat de ander dat hart aanpakt en zegt, oh, dankjewel, wat fijn. Ik zal er zuinig op zijn. Ik zal het koesteren. Maar helaas, en misschien heb je dat meegemaakt, dat is heel pijnlijk. Dat je iemand de goede trouw je hart toevertrouwde. Die het vervolgens aanpakte. En die het eerst leek te koesteren. Maar op een gegeven moment daarmee ging spelen. En die het soms letterlijk wegwierp. Ik doe het even voorzichtig. Maar het weggooit. En we kennen ook het spreekwoord. Iemand op het hart trappen. Soms gaat iemand letterlijk. Daar gewoon als het ware. Of nou letterlijk, maar figuurlijk. Ik ga er nu even letterlijk op staan. Figuurlijk. Als het ware zo op je hart staan. Maar dat voelt zo pijnlijk. Als iemand je op je hart trapt. En dan gebeurt er iets met je. Het hart wordt er door geraakt. Het hart, wat zo mooi is, dat breekt. Weet je, wat je dan overhoudt, dat is een gebroken hart. Een hart wat eigenlijk uit twee delen bestaat. Zet ik die even hier neer. Een hart wat openkomt. En als ons hart openen en ons hart is geraakt door de pijn, dan omdat we niet Jezus zijn, komt de zonde. Want een ander raakt ons hart. Een ander heeft mijn hart geraakt, maar ik heb gereageerd op een manier die zondig is. Heel begrijpelijk, heel vanzelfsprekend, heel logisch ook. Maar desondanks heb ik niet gereageerd zoals Jezus dat kon. Omdat ik een zondig mens ben. En we hebben wel geleerd om de zonde, om daar wat mee te doen, om vergeving te vragen voor de zonde. Om ons hart aan Jezus te geven. Ik hoop dat jullie dat allemaal gedaan hebben. Je allemaal je gebroken hart aan Jezus hebt gegeven. Weet je, achter dat hart zit er niet alleen zonde. Maar als je hart gebroken wordt doordat het kwaad jouw leven binnenkomt, ga je erop reageren. En ik heb de reacties in drie hoofdpunten gedaan. De eerste reactie is de reactie uit pijn. Als er veel pijn is in jouw leven, dat je pijn gedaan bent. En misschien heb je ook pijn omdat je andere pijn gedaan hebt. En één reactie is macht. Je gaat macht of invloed uitoefenen om proberen niet opnieuw pijn gedaan te worden. Maar als je dat op de verkeerde manier doet, anders dan op de manier van Jezus, betekent dat meestal dat er meer pijn komt. En bij macht ga je inzetten wat je kunt. Bijvoorbeeld grip uitoefenen op de situatie. Grip uitoefenen op anderen. Proberen anderen te laten doen wat jij wil, zodat het veilig is. En dat je opnieuw, niet opnieuw die pijn hoeft te ervaren. Andere hoofdgroep is verdriet. Als iemand op jouw hart trapt, dan doet dat verdriet. Dat doet pijn, dat doet zeer. Dan kan je om huilen. En een verdriet heeft te maken met je hoopte op iets. En je hebt het niet gekregen. Of je had iets. En je bent het kwijtgeraakt. En dan kan je om huilen. Zoals Jezus huilde om Jeruzalem. En een grote reactie op verdriet, op het niet hebben, is bezit. Proberen te krijgen. Wat heb ik wel? Wat kan ik wel krijgen? Om te compenseren. Om het verdriet eigenlijk weg te werken. Dat is eigenlijk een verslavingsgedrag. Heel veel mensen proberen door bezit te camoufleren. Dat ze eigenlijk heel verdrietig zijn. De derde categorie die dan komt, angst. Weet je, als je een keer in vertrouwen je hart hebt weggegeven aan iemand. En het is verkeerd afgelopen. En misschien was je nog heel klein dat je mensen vertrouwde die je teleurstelden. Weet je, dan komt er angst. Of kan er angst komen dat het weer gebeurt. Angst voor herhaling. En om die herhaling niet te laten gebeuren, zetten we status in. En dat kan zijn dat je je heel groot maakt. Ha, ik ben voor niemand bang. Zodat je hopelijk niet meer geraakt wordt. Of je hebt een andere status. Of je kruipt juist weg. Of je verstopt jezelf. Maar dat is een beetje wie je probeert te zijn. Om te overleven in deze samenleving. Om de herhaling te voorkomen. En wat je veel ziet gebeuren. Is dat we als mensen in contact komen met geloof, met Jezus. En dat we gezegd van geef je zonde, beleid je zonde, erken je zonde. Want Jezus neemt je zondige hart neemt hij weg. En dan geven we dat aan Jezus. Dan is dat weg. En vervolgens, hè, dat voelt goed. Hè, die zonde, dat donkere, dat stuk, dat is eruit. En dan vervolgens dan gaan wij verder. Dit zou iets soepeler mogen gaan. Dat gaat het niet. Nou, daar moet ik nog eens een keer even wat op bedenken. Maar dit is vaak wat het resultaat is van ons hart. Dan is de zonde wel beleden, in algemene zin. Maar de pijn en het verdriet en de angst, daar hebben we niet mee afgerekend. En ons hart blijft een wiebelend hart. En zo gaan we soms gewoon wiebelend door het leven. En ik geloof dat is wat Jezus bedoelt als hij daar in die synagoge zit en zegt, weet je, ik ben gekomen om gebroken harten te genezen. Ik ben gekomen om die gebroken harten te herstellen. Want als God iets herstelt, dan doet God het goed. Dan doet God ook iets moois. En ik denk dat God van ons vraagt om ons hart opnieuw te openen. En onze angst, die onder onze status verborgen zit, aan hem te geven. En gewoon te vragen, op een manier van, Heer Jezus, ik ben zo bang. Wilt u in mijn angst komen? Ik ben bang daarvoor en ik ben bang daarvoor en ik ben daar bang en ik ben daar bang. Maar in iedere situatie wilt u daarin komen. Heer, kom in mijn angst. Want Jezus weet wat angst is. Weet je? En als Jezus in jouw angst is, hoef je niet je status op te houden, want God kent je. God zegt dat ook. Ik ken je. Ik ken je. Wees niet bang, ik ken je. Zet geen masker op. Maar laat mij bij jouw angst komen. Dan zijn we daar samen. En dat is al heel anders als dat je daar alleen bent. Jezus zegt, geef mij je verdriet. Vertrouw niet op wat je hebt. Vertrouw niet op wat je allemaal in kunt zetten. Maar geef mij je verdriet. En mag ik komen in jouw verdriet? Want als Jezus in jouw verdriet is, dan is de God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alles in zijn hand houdt, die zo ontzettend machtig is, die draagt jou. Die troost jou. Hij is bij je. In je diepste verdriet. En mag hij ook zijn in je pijn. Of vertrouw je op je eigen maniertjes die je hebt ontwikkeld, wat jij kunt. Zeg je, Heer, ik ben kwetsbaar. Wilt u in mijn kwetsbaarheid komen? In die kwetsbaarheid die ik zo erg voel, als die pijn omhoog komt. Wilt u zijn in mijn kwetsbaarheid? Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat er wezenlijk iets verandert. Mijn hart. Daar had ik een bunker omheen gebouwd. 1,5 meter beton. 3 dubbel dik gewapend. Dat was mijn manier. Dat was mijn middel. Om de pijn, als het opnieuw zou gebeuren. De pijn die ik voelde, om die buiten de deur te houden. En die vraag. Heer, het is zo koud in die bunker. Ik ben zo eenzaam in die bunker. Maar zo alleen. En pijn en verdriet en angst zitten ook binnen in die bunker. Wilt u daar komen? En dat is een vraag die je mag stellen. En die vraag is heel gevaarlijk. Dat zeg ik erbij. Ik stelde die vraag. En toen op het moment dat het een spreker was, die over afwijzing, die ook over het hart sprak, kwam Jezus mijn hart binnen. Hij woonde al in mijn hart, maar nog niet in deze dingen. Toen kwam hij ook daar. Die hele bunker, die ontplofte. Dat was nodig voor mij. Maar er kwam ruimte. Er kwam ruimte en er kwam vrijheid. Weet je, en als er ruimte komt en er komt vrijheid, dan komt ook de Heilige Geest. Dan komt Jezus. Weet je, Jezus die vulde die plek in mijn hart. En de kracht en de liefde en de nabijheid van Jezus, die was daar. En dat herstelde mijn hart. Weet je, en dan wordt een hart stevig van. Ja, van Jezus wordt je hart stevig. Echt waar, mensen. Van Jezus wordt je hart stevig. Weet je, en soms is daar wel opnieuw dat je geraakt wordt. Opnieuw, als het ware, de verwonding. Opnieuw dat dat litteken geraakt wordt. Maar weet je, iedere keer weer naar Jezus gaan. Ik heb op een gegeven moment zo'n litteken. Dat is ook een ereteken. Samen met Jezus. Samen met Jezus weet je dan van, hey, ik had een gebroken hart. Maar ik heb hem gevraagd om in mijn hart te komen. Op dat specifieke gebied. Dat gebied waar het lastig is voor mij. Dat gebied waar de lamp gaat branden. Mensen te dichtbij komen. Weet je, toen ik merkte dat Jezus in mijn hart was en dat daar herstel kwam, toen merkte ik ook dat het lampje steeds eerder uitging en steeds vaker uitbleef. Want er verandert wezenlijk iets van binnen. En dat verlangt God. Dat is het verlangen van God voor jouw hart. Je hoeft niet rond te blijven lopen. Met pijn en met verdriet en met angst. Jezus kent pijn en verdriet en angst. En hij wil jou geven. Precies datgene geven wat jij nodig hebt. Dat zal anders gaan dan dat het bij mij gaat. Gegaan is. Dat zal anders gaan als dat het bij je buurman of je buurvrouw gaat. Want God doet het bij jou precies op die manier die past bij jou. Hij kent jou. Hij weet wie je bent. Hij weet wat je nodig hebt. En hij weet ook wat er in jou zit. Want hij weet wat er aan vrucht kan komen in jou. Hij weet wat er in jou is, wat wil gaan groeien, wat wil ontstaan, waar jij misschien zelf ook naar verlangt en waar God naar verlangt, en wat er nog niet is. En wat door pijn en verdriet en angst belemmerd wordt. En de oproep waarmee ik eindig, is de oproep die staat in Jalo 2, geef mij je hart. En ik maak hem wat specifieker. Durf je Jezus dat stukje uit je hart te geven, wat voor jou heel specifiek telt. Ik ga een algemeen gebed doen. Zo zeg van, hey, het is wel leuk dat je dat zegt, maar dan zit ik ermee, wil ik na de dienst ook met je bidden. Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken dat u ons zo mooi gemaakt heeft. Ik wil u bedanken dat u, voordat u de wereld maakte, dat wij al in uw hart waren, dat u ons al zag. En toen u naar ons keek, geloof ik dat u vrolijk was, dat er een glimlach om uw lippen was. Omdat u wist, het is goed, het is volmaakt. Deze persoon is prachtig. Is geweldig. Heer, en tegelijkertijd ervaren we dat niet zo. Heel vaak niet in ons leven. Omdat we pijn gedaan zijn en anderen pijn gedaan hebben. Omdat ons hart geraakt is en we harten van anderen geraakt hebben. Dat we vervormd zijn geraakt door de invloed van de zonde. Dat er vervuiling is, heer, niet alleen van plastic in deze wereld. Maar zo zitten er ook dingen in ons hart. En dan bid ik, Heer, u die gedacht over ons al voor de grondlegging in een boek heeft geschreven. Heer, en u houdt zich nog steeds aan diezelfde gedachten. En u wilt herstellen wat u in ons gelegd hebt, zodat dat tevoorschijn mag komen. En u wilt wegnemen wat daar gekomen is en wat er niet hoort. Heer, en dan bid ik, als er iets in ons hart gereinigd moet worden, Heer, reinig dat door de kracht van uw bloed. Heer, als er contact vervaagd is of onduidelijk is, Heer, herstel contact. Heer, als ons hart gebroken is door teleurstelling en we pijn, verdriet en angst ervaren, dan bid ik, Heer, laat het ons deel zijn dat u ons gebroken hart geneest. U de wonden die het geslagen heeft, herstelt. Heer, dat de kracht van uw geest ons deel mag zijn, in ons mag zijn. Zodat we steeds herstel en vernieuwing en ook het volle leven mogen ervaren, omdat het stroomt vanuit uw hart naar ons hart. Dank u wel, Vader, dat uw hart naar ons uitgaat. En ik bid voor deze gemeente, Heer, zegen hen. Heer, zegen hen en help hen. Heer, om ons daar ook een kloppend hart te zijn in deze wijk, in deze stad. Vertegenwoordigers van uw liefde. Heer, wij zijn erbij als we persoonlijk worstelen. En help hen om samen met u daar verder te komen. Wees gezegend. Ik wil jullie zo zegenen. Met de liefde, met de nabijheid en met de kracht. Met de liefde van God de Vader. Ja, met de liefde van de Heer Jezus Christus. En met de liefde van de Heilige Geest. Wees gezegend. Amen.